Vader, wat een voorrecht is het om hier te mogen staan. Wat een voorrecht is het om in uw dienst te mogen zijn, Heer. Wat een voorrecht is het dat Henk hier door uw geest geleid mag worden en de woorden van u tot ons mag brengen, Heer. Wilt u hem zegenen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Amen. Goedemorgen. Ik begin met een verhaaltje. Dus luister. Over de koning die niet kleiner kon worden. Of toch wel? Er was dus een koning. Hij is er trouwens nog, maar daar komen we later op terug. Het was niet zomaar een koning hoor. Het was een koning. Ja, niet zo een, zoals er 12 in het dozijn gaan, zo van blauw bloed. En waarvan je zoveel hebt van Lodewijk de 14e, Lodewijk de 15e, en Willem 1 en Willem 2 en Willem 3 en Vladimir. De hoeveelste was dat nou ook weer? Weet je wel, die toen met die koning een biertje dronk in China. Nou ja, Vladimir. Deze koning was niet zomaar een koning, was echt uniek. Hij was er maar één. Machtig, groot, sterk. Ja, en hoe groot? Moet ik je dat nou vertellen? Dat gaat me natuurlijk nooit lukken in de korte tijd die ik nou heb. Over een jaar sta ik hier nog en dat kan natuurlijk niet. Dus daar begin ik niet aan. Maar hoe moet je nou weten wie die koning is? Is er soms een boek over hem geschreven? Ja, er zijn zelfs twee boeken over hem geschreven. Er is één heel groot boek over hem geschreven. Dat is zo gigantisch groot. Dat kan je niet eens voorstellen. Dan kan je doorheen wandelen door dat boek. Kilometers en kilometers, duizenden kilometers. En heb je het nog niet allemaal gezien. Je hebt een ander boek, het is een veel kleiner boek. Nou ja, klein. Meer dan 1000 bladzijden, maar toch klein. En misschien omdat het zo klein is, dat een heleboel mensen die kijken ernaar en die kijken er eens even in. En dan zeggen ze, och. En dan kijken ze nog even in en dan zeggen ze weer, ach. En dan kijken ze er niet meer in. Ja, zo is het nou eenmaal met het boek over die koning. Bijna niemand leest erin. Maar nou niet meer over het boek, nou over de koningen. Dit is het verhaal van hoe die niet kleiner kon worden, maar toch weer wel. De koning was in zijn paleis, binnen in het paleis zomerwarmte, buiten winterkou. Binnen in het paleis glorieus licht, buiten donker, stikdonker. En de koning regeerde, daar was die koning voor. En toen kwam de dag die je wist dat komen zou en die toch heel bijzonder was. En wat gebeurde er dan? En hoe ging dat dan? Niemand weet dat. Waarom die zo ontzagwekkend groot was, die koning? En waarom die zo klein werd? Hij heeft het later uitgelegd. Niemand begreep het. Hij zei een woord. En dat woord was liefde. En ze keken. En ze snapten er niks van. Dat eerste moment toen hij zo heel klein werd. Zo klein, weet je wel. Zoals zo'n klein babytje kan zijn. Net als een klein broodje. Het is wel merkwaardig trouwens dat de plek waar hij geboren werd, dat heette bakkerij. Broodhuis. En hij leek als twee druppels water op alle andere babytjes die geboren werden. Je kon zomaar niet aan hem zien dat hij koning was. Brood, water, eten en drinken. Precies waar mensen van moeten leven. Misschien is hij zelfs een tijdje nog kleiner geweest. Een heel klein zaadje. Maar dat heeft niemand gezien. Jezus. Kleiner. Kon die niet worden? Of toch wel? Ongeveer 30 jaar later. Toen hij groot geworden was. En toen niemand hem meer wilde. Bijna niemand meer. Toen ze hem met z'n allen kapot maakten. Stuk maakten. Toen hij helemaal dood alleen was. En toch doorging. En doodging. Weet je het woord nog? Liefde. Liefde. Jezus. Hij kon toch nog kleiner worden. En daardoor werd hij pas echt koning. Dat boek. Twee boeken eigenlijk. Pak dat ene boek maar. Wij lezen er iets uit. Filippenzen 2. Filippenzen 2, vers 5. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van en nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Jesus has left the building. Jezus heeft het gebouw verlaten. Jezus verliet zijn paleis, zijn vaderlijk huis. Jezus verliet zijn comfort zone, waar je het zo goed en zo heerlijk en zo schitterend had. Jezus kwam bij ons. The church has left the building. Vandaag, en jullie weten wat dat betekent, je begeeft je als navolgers van Jezus uit die comfortzone, uit dat gesloten gebouw waar we anders zo heerlijk op zondag bij elkaar komen. Nu trouwens ook. Maar waar we de neiging hebben om ons lekker in op te sluiten. Om gewoon lekker de deur dicht te doen. Uit vrees voor de vijandige machten, zoals de discipelen dat ook hadden. De deur op slot. En dan komt Jezus. En hij breekt de deur open. En hij opent de deur niet alleen opdat hij erin zal kunnen komen, maar ook opdat wij eruit zullen kunnen gaan. En daarover gaat het eigenlijk deze week. Niet alleen dat Jezus bij ons komt in Bethlehem, broodhuis. Niet alleen dat hij ons komt voorzien van eten en drinken. En dat hij onze zonden wegneemt. en ons redt en ons zalig maakt, maar dat hij de deur voor ons opendoet en dat hij ons naar buiten stuurt. Gek hoor, van Jezus. Gek. Zo is hij. Ja, niet gek, maar een beetje vreemd. Een beetje erg vreemd, overrompelend, verbazend. Hij komt niet bij ons zoals we dat zo graag hebben, met de kerst. Tenminste, één keer per jaar dat de hele boel in orde is. Dat wij gewoon een welvoorziene dis hebben. En dat wij de hele familie op bezoek hebben. En dat we dan met z'n allen in de kerk zitten. En die ene keer per jaar, dan zijn we er ook, of niet. Maar zoals dan, er is kerstmis. Kerstmis is er. En Jezus overrompelt ons. Hij verlaat zelf het gebouw. En hij zegt tegen ons, kom maar, de deur staat open. Er is een woord in Johannes 10, en dat kennen jullie allemaal, dat is dat hij zegt, ik ben de goede herder. We denken, dat is een mooi woord. Hij is de goede herder. Hij leidt ons, hij voert ons, hij brengt ons waar wij naartoe willen, wat wij nodig hebben, dat geeft hij ons allemaal. Heerlijk, geweldig. Ja, dat is zo. Prijs de Heer. Maar hij doet meer. Hij is niet alleen de herder, maar hij is, zegt hij ook, hij is de deur van de schapen. Hij is niet alleen degene die de deur openzet. Die zegt, ik zet de deur wel voor je open, dan kun je naar buiten gaan. Maar hij is de deur. Hij is zelf de deur. Binnen is weide, buiten is weide. Binnen is het groen en buiten is het groen. Binnen zijn schapen, maar buiten zijn ook schapen. Andere schapen die niet van deze stal zijn. En hij is gekomen om die schapen ook toe te brengen. En hij zegt, ik ben de deur. Kom naar buiten. Kom door mij heen. En wat zou het letterlijk eeuwig zonde zijn als wij hem de deur dicht zouden klappen. Dat hebben we heel vaak gedaan en het moet zo niet. We hebben dit onderwerp toevallig, vrijwel hetzelfde onderwerp, een paar weken geleden bij ons in de gemeente aan de orde gehad. En ik had daar toen de leiding op me genomen in die dienst. En ik heb gevraagd, want in het eerste stukje van de dienst, dan hebben we een gelegenheid waarin iedereen wat kan zeggen, waarin mensen met getuigenissen konden komen. En toen heb ik gevraagd in het tweede gedeelte van de dienst, kom, er zijn vanmorgen verschillende getuigenissen geweest van mensen die dingen zijn gaan doen met Jezus, die naar buiten zijn getreden, uit hun comfortzone zijn gekomen en die daar in dat gevaarlijke, enge gebied dat de wereld is, met een heleboel mensen die de liefde van God en de liefde van Jezus nodig hebben, die daar in zijn getreden en die daar dat wonderlijke woord liefde concreet hebben gemaakt. Die present zijn geweest in de wereld en die op de een op die manier en de ander op die manier die liefde van Jezus present hebben gesteld in deze wereld. En ik heb gevraagd bij ons in de gemeente, kom, weet je wat, ik ga geen preek houden, kom, vertel maar. Laat er nog eens iemand opstaan. Laat er nog eens iemand opstaan. Laat er nog eens iemand opstaan. En vertel, wat ga je doen als je de comfortzone van jezelf verlaat? Wat ga je nou doen? Wat ga je doen als je Jezus achterna gaat? Ik vraag het nu ook aan jullie. We hebben dus hier niet de gelegenheid om er heel breed en uitvoerig getuigenis over te geven. Dat hoeft dus ook niet. Gelukkig niet, want anders moest je hier nog naar voren komen en dan moest je nog een verhaal vertellen. Gelukkig niet, blijf maar lekker zitten. Heerlijk, rustig blijven zitten. Maar ik daag je wel uit. Ik daag je wel uit om minstens in je hart het antwoord te geven. En denk maar niet dat je er zo makkelijk vanaf komt. Want Jezus ziet heel goed in jouw hart wat voor antwoord je geeft. En hij is benieuwd wat jij gaat doen. Als jij diezelfde route wilt gaan die hij ook is gegaan. Die route, die weg van liefde. Die weg waar je niks van snapt. Die weg waar je verbaasd van staat. En die voor hem heftig was. Pijnlijk was. In Johannes 10, daar heb je hebt daar een herder. Je hebt ook een huurling. Een huurling, dat is iemand die vangt gewoon een paar centen voor de klus die hij te doen heeft. Een huurling is iemand die niet zoveel interesse heeft in de schapen, maar die interesse heeft in zijn salaris. Een huurling is iemand die een tijdje lang bezig is met de kudde en dan weer diep ademhaalt. Gelukkig, de klus is geklaard, het zit erop. En Jezus zegt, zo ben ik niet. Ik ben een goede herder. Jezus zegt, ik geef mijn leven over voor mijn schapen. Jezus zegt, alle pijn, alle ellende ben ik bereid over me heen te laten komen. Ben ik bereid te betalen, te investeren in jullie allemaal. Dat doe jij straks, als je ook het gebouw uitstapt. Wat doe ik straks, als ik het gebouw uitstap? Waar is de wereld? Die is heel dichtbij. Waar zijn de mensen? Die zijn helemaal niet ver weg. En hoe stap je naar die mensen toe? En hoe stap je de wereld in? Ik geef je tenslotte één woord mee. Twee woorden zijn het eigenlijk. Weerloze overmacht. Weerloze overmacht. Dat is een samenvatting van zoals Jezus, de koning, het deed. Weerloos. Want wat kan zo'n babytje ter grootte van een kadetje nou eigenlijk? Niks. Herodes had zomaar kunnen komen en had hem kunnen pakken en had hem weg kunnen nemen en van het leven kunnen wegrukken. Totaal weerloos. Wat kan zo iemand die aan een kruis gespijkerd is nou nog doen? Niks meer. Het is afgelopen. Het houdt op. Hij geeft zijn leven over. Weerloze overmacht. Want dat ene woord, weet je wel, dat ene woord, dat woord dat we allemaal kennen en dat we toch niet goed begrijpen. Liefde. Daar zit zoveel macht in. Daar zit zo ontzettend veel macht in. Weerloze overmacht. Zo heeft God helemaal in het begin mensen in de wereld neergezet. In de Hof van Eden. En zo zet hij ons als de nieuwe mens in deze wereld weerloos. Naar het beeld van zijn zoon, maar gewapend met de macht van zijn liefde. We gaan samen kort bidden. Ga maar staan, dat helpt. Onze God, onze Vader, dank u dat u Jezus hebt laten gaan. Uw zoon. Terwijl u wist wat er komen zou, terwijl u wist wat wij met hem doen zouden, terwijl u wist wat hij allemaal zou moeten ondergaan. Dank u voor die zending. Vader, dank u voor uw Zoon. Dank u voor uw Heilige Geest, die nu het werk volbracht is, in ons is komen wonen. En die ons niet alleen maar aanraakt, maar in beweging brengt en volmaakt van Jezus, de Christus, de Koning, de Gezalte. Dank u dat we zo met de kerstdagen verbaasd en verbijsterd mogen zijn over wat u allemaal in hem hebt gegeven. En dank u dat we hem achterna mogen gaan, de wereld in. Onze comfortzone uit, ons gebouw uit, de wereld in. Dank u, Vader, in de machtige en heerlijke naam van Jezus, uw Zoon. Amen.